Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Building Retail. Bouwen op Olympisch niveau.
Welkom bij Tijd voor Volleybal, de volleybaltalkshow van Nederland, waarin ik samen met prominente volleyballers alles over de volleybalwereld bespreek. Deze aflevering gaan we de playoffs van de Eredivisie analyseren. Wie worden er 1 en 2 en wie gaan de kwartfinale spelen? En we voorspellen wie er kampioen gaat worden. Maar we hebben ook al een kampioen aan tafel. ITC Groep AVV Keistad, dames en heren, werd afgelopen week kampioen in de topdivisie B en wij hebben de hoofdcoach aan tafel. In Bellen met het Buitenland spreken we met Michael Parkinson, een middenblokkeerder van Tour Volleybal in Frankrijk en het Nederlands team. Na een moeilijke start van de competitie is Tour nog volop in de strijd voor het kampioenschap. We hebben weer veel te bespreken, want er gebeurt veel in de volleybalwereld. En daarom is het nu tijd voor volleybal. Leuk dat je kijkt en luistert. En of je nou een vaste TVV'er bent of voor de eerste keer kijkt of luistert, abonneer je even op ons YouTube en podcastkanaal. We hebben nu 994 abonnees op YouTube, dus nog 6 en dan zitten we bij de 1000. Plus, het is helemaal gratis en handig, want dan ontvang je direct de volgende aflevering als eerste. 3 fantastische volleybalkenners aan de tafel vandaag. Welkom. Mark, assistenttrainer van de Hollandse Pot en zo VVU Dames 1, Sliedrecht Sport Heren 1 en nog een hoop teams. Hè? Wie geeft je allemaal training?
Ja, als je echt puur over de teams, dan is het de Heren van Utrecht ook nog. Dames 4, kom je met meisjes A en meisjes B1 en meisjes C1. Dus goed gevuld programma.
En welk team is dat het leukste?
Dat ga ik hier zeker niet zeggen.
Ah, oké. Okay. Ruben van Wouwering, commentator bij Sliedrecht Sport. Volleybal liefhebber en kenner. Je hebt heel veel gekeken dit seizoen. Wat was nou de leukste wedstrijd? Welke springt eruit?
Als ik er eentje uit mag kiezen, is het wel de thuiswedstrijd in de competitie van Sliedrecht Sport tegen Limax. Dat vond ik een hele mooie pot.
Oké, 3-2 werd het?
3-2, ja, okay. Zeker.
Leuk, komen we zo daar nog even op terug. En Jasper de Wijs, hoofdcoach van ITC Groep AVV Keistad, dames en heren. Afgelopen donderdag kampioen geworden in de topdivisie B. Gefeliciteerd.
Dankjewel.
Hoe hebben jullie het gevierd?
Ja, goed. Ik moet nog een beetje bijkomen. Inmiddels gaat het beter. Maar we zijn lekker de stad in geweest. En we hebben van alles gevierd. Er werd van alles geregeld. Dus,
en moet je bijkomen van het seizoen of bijkomen van de donderdag?
Van de donderdag wel.
Oké.
Ja, ik had ook heel graag de schaal mee willen nemen. Maar die is nog even tijdelijk zoek.
Oké.
Okay, dus, nou, die komt terug, maar het was een goed feestje.
Nog ergens, daar is ze mee rondgelopen als
dat
die blad.
Ik
heb één keer meegemaakt. Toen werden we kampioen met Dynamo. En toen na het feest, toen was er een supporter. Die liep met die schaal mee naar buiten. Vanuit Dynamo Café liep mee naar buiten. Die ging hem toen als frisbee gebruiken. Dus die vond het leuk om toen... Hij smijt hem tegen de muur en die schaal vouwt in tweeën. En nou ja, het is een beetje ook een koekblik. Dus die schaal die stelt eigenlijk niet zoveel voor. Maar die waren
bij Dynamo is hij ook wel eens gebruikt om de bitterballen op te serveren.
Kan ja, en bier uit te drinken. Mooi verhaal in die schaal. Ja. Ja. En we zitten aan de tafel. Sommige kijkers die vaker kijken, weet dat jullie ook vaker kijken. We zitten normaal aan de desk. We hebben verhuisd, dus we vandaag aan tafel. Maar hij zit wel oké, toch?
Ja, hij zit prima.
Okay. Goeie tafel.
Gaan we naar de wensmomenten van de week. Ik heb jullie gevraagd om een opmerkelijk, grappig of veelzeggend moment mee te nemen. Voor deze rubriek, gesponsord door Wens Uitvaart. Ik heb een moment en dat is eigenlijk een voortborduring op de streakerverhalen die zijn gekomen. We hebben 3 afleveringen geleden hadden we Bram Ronnes aan tafel. En die vertelde over een streakerverhaal wat helemaal niet waar was. Want ik had gevraagd, neem een leuk moment mee. En hij had de wedstrijd de Peelpoes Utrecht genomen. Bij beelden zoeken lukte niet. Nou ja, zei hij na de opname, Jeffrey, ik heb je wel een beetje in de maling genomen. Oké, nou, verdomme. Maar er kwamen wel heel veel streakerverhalen los. Dus die kwamen binnen. Dus vorige aflevering hadden we Mark Afman. En die zei, nou, ik heb eigenlijk ook een streakerverhaal meegenomen. Zeg ik, ja, oké, je mag het vertellen, maar ik wil wel bewijs. Oké, toen kwam het bewijs. We hebben een foto. Kijk even mee. Er is gewoon een foto gekomen. Hier zie je Mark Afman bij Veracles Dames 1. De Veracles Heren 3, die renden over het veld. Met de naam van de speelsters op de billen geschreven. Nou, en sterker nog, we hebben zelfs beeld. Kijk mee. Komt hoor, dit is Veracles Dames 1 tegen VC Beert, geloof ik. En hier links in beeld. Kijk, ze komen.
Tijdens de rally ook.
Ze hadden een weddenschap met die speelster. Dat ze voor een kratje bier of zo, als ze dit zouden doen, dan kregen ze een kratje bier. En nu staan ze daar tegen de muur met de naam van de speelster op de billen. Ja, fantastisch. Dus Mark Afman heeft niet gelogen. Hebben jullie nog strikke verhalen?
Nee.
Nee, ik zat wel heel erg af te vragen bij dat verhaal van Bram. Want dan had ik wel wat gemist tijdens die wedstrijd. Maar ja, blij dat het nu ontkracht is.
Ja, precies. En hij had mij goed overtuigd. Naar jullie momenten. Jasper, jij ging ons mee nemen naar een Nederlandse speelster in het, ja, in het buitenland. Ja. We hebben er beeld van, maar leg het ook even uit voor de podcast.
Ja, een korte introductie, Naad. Ik vind het sowieso leuk om Robin de Cruijff af en toe te promoten. Echt een fantastische speelster. Heel belangrijk voor het Nederlands volleybal geweest en nog steeds, denk ik. En waar ik zelf heel erg van ben en in principe dit jaar helemaal ingeramd bij de meiden. Ik vind het altijd superbelangrijk dat je altijd aanspeelbaar moet zijn. Bij wijze van spreken desnoods nog de libero die kan aanvallen, wat weliswaar niet mag. En hier komt dat in terug. Zometeen komt de bal over het net. En dan gaat Di Gennaro een setup achterwaarts op Robin de Cruijff geven op midden.
Zo.
Onderarms. Ja, ik kan er zo van genieten. De creativiteit spat er vanaf. Het altijd aanspeelbaar zijn. Robin de Cruijff hangt ook gewoon. Ja, dit is waarom ik volleybal zo leuk vind. Omdat je, ja, hier zit alles in eigenlijk. Creativiteit, agressiviteit.
Ik vind het mooiste dat ze scoort.
Ja.
Nou ja, weet je, dat ze hem durven op deze stand. Want het is nog geen uitgemaakte zaak. Het is 4 punten verschil.
Ja.
Als je hem niet maakt, is het gewoon 3 punten verschil eind van de set. Dus het is echt wel gewaagde keuze spannend. Ook.
Ja, ik vind dit echt heel leuk. Ik ben zelf libero en ik vind het echt heel leuk. Ik heb in Zevenhuizen geprobeerd. Maar dan doe ik het op een stand in de tweede set voor 6-7 stond het. Ergens aan het begin, daar maakt nog niet veel uit. En ik deed vorige week op training met Luc Hofhuis. En toen vond de training niet zo leuk. Toen moesten we een muurtje tikken. Die was het. Nee, dit mocht niet.
Lukt dat jou?
Ja, ik speelde wel, maar we scoorden hem niet. Dat is het mooie. Robin scoort hem hier wel.
Ja. Ja. Maar je traint het dus wel eens op?
Nee, niet trainen. Gewoon op. Ik zeg wel altijd tegen mijn middens, je moet hangen.
Ja, ja.
Ja, dus ik zeg het wel altijd. En als ik dan bovenhand set-up geef, of soms, en als ik hem niet geef, worden zij zelfs boos. Dan zeggen ze soms, geef dat die bal. Ja. Ja, maar goed, je kan het niet. Ja, het is toch een rariteitje.
Wij waren de laatste op training een beetje mee bezig, gewoon om te kloten. En toen dacht ik, als je eigenlijk een linkshandige midden hebt, dan wordt het een stuk makkelijker.
Ja, dan kan je vooruit aanspelen.
Een linkshandige midden is voor de rest van het volleybal echt heel onhandig, maar om aan te spelen als libero zou dat wel leuk zijn. Maar.
Ja, 100%. Jouw moment, Ruben, ging over Tobias Kjaer.
Klopt, ja.
Vertel, we hebben ook de beelden. Die kunnen we laten zien. Het is een surfreeks van 1 minuut 30. En we hebben erin geknipt, dus hij is nog langer. Maar neem ons mee in wat jou daaraan opviel.
Nou, ik heb Tobias in de eerste halve finale van de Sliedrechtse beker zien spelen in Sliedrecht. En wij zaten daar echt klaar als Sliedrechters om daar die Limax mensen eens flink moeilijk te maken.
Want daaraan, die wedstrijd, toen hadden jullie, vertel even wat jullie neer hadden gelegd daar.
Nee, voorafgaand aan de wedstrijd daarvoor was Guido Gutsen een keer flink boos geworden en die had met zijn map op de grond gegooid. Daar is een filmpje van op de socials gegaan. En wij dachten, nou, misschien is het mooi om ze even het vuur aan de schenen te leggen en 60 van die mappen te bestellen. Zodat als wij goed in de wedstrijd zouden zitten, hè, dat wij lekker met die mappen zouden kunnen zwaaien. Maar goed, ja, toen kwam Tobias in de eerste set op service. En hij serveerde van 1-1 naar 9-1 volgens mij. Dus ja, ik vond dat gewoon ontzettend knap dat hij eigenlijk zo'n mooie serie neerzette.
En toen hebben jullie die klappers niet meer gebruikt.
De klappers, die zijn heel de wedstrijd op de tribune blijven liggen. Dus die zijn voor niks gekocht.
Maar wel mooi dat jullie daadwerkelijk 60 klappers hebben gekocht.
Zeker.
En toen gebeurde het weer in de wedstrijd tegen Lycurgus, zag je.
Ja, nee, klopt. Dat was vorige week tegen Lycurgus. En stond volgens mij 7-5. En hij serveert hem uit naar 15-5. Ja, ontzettend knap. En eigenlijk, Tobias is een speler waar je volgens mij als liefhebber voor naar de sporthal komt. Sympathieke gozer buiten het veld. Maar als hij in het veld komt, ja, hij maakt dingen los. En ja, dat is gewoon super gaaf om te zien.
Ja.
En als je zo ook zo stabiel kan serveren, ja, dan dat is een enorm mooi wapen.
Ja. Jou viel ook een hoop spelers op?
Zeker. Ja, wat mij heel erg opvalt is, bij de dames speelden wij afgelopen donderdag met Utrecht tegen Sliedrecht. En daar staat ineens een oude bekende tegenover, Pascal Knossen, die weg was geweest door blessures, wat weggevallen. Begon het jaar in dames 3, ging naar dames 2 en stond ineens bij dames 1. En deed dat echt heel knap tegen ons, echt heel goed. En dat zag je ook al eerder dit seizoen met Kaya van Kooten, die van een lager niveau terug wordt gehaald en het hartstikke goed doet. En dat vind ik toch wel opvallend, dat er dus ook op laag niveau beide zijn die zo makkelijk weer instromen in de Eredivisie en dat niveau nog weten te halen.
Ja, en sowieso wel veel verschuivingen qua spelers, zowel in de, bij de dames als, als bij de heren. Hè? Qua wat er weg is gegaan, bij is gekomen. En misschien ook wel hoe dat nog de verhoudingen heeft veranderd tijdens de competitie.
Ja, bij de heren lijkt het echt heel bewust te zijn. Hè? Dat waar dingen tegenvallen of blessures zijn. Of waar ze denken dat gewoon nog een extra kracht nodig te hebben om nog mee om de prijs te spelen. Worden gewoon nog spelers gehaald voor een paar maanden. En opvallend daarin is hoeveel natuurlijk internationals of ex-internationals gehaald worden. Kai van Dijk bij Lycurgus.
Sjoerd Hoogendoorn bij PDK.
Sjoerd Hoogendoorn, Jelte Maan. Maar ook Siebe Korenbeek die terugkomt bij Limax. Ja, opvallend hoe laat in het seizoen nog veel van die jongens binnenkomen. En ja, voor het algemene niveau in de Eredivisie is het natuurlijk alleen maar goed.
Ja, maar dan toch opvallend dat Jelte Maan weer weg is ook.
Zeker.
Twee wedstrijden meegedaan.
Ja, nou moet ik wel zeggen dat hij dan uiteraard tegen ons wel weer meedeed in de beker. Waardoor we dus nu de finale niet spelen met de mannen van Sliedrecht. Maar ja, inderdaad jammer voor hun dat hij weer verdwenen is.
Ja, toen speelde hij nog één wedstrijd tegen Vokaza. En sindsdien is hij verdwenen van het strijdtoernooi.
Ja.
Maar maakte hij het verschil toen ook wel?
Ik vind het moeilijk te zeggen. Kijk, het is een goede libero. Dus het was absoluut een aanwinst voor hun. Hij deed beter dan de jongen die ze daarvoor hadden. Dus of dat het verschil zal zijn geweest, is altijd achteraf moeilijk te zeggen. Hoewel, Ruben vertelt net over de zaterdag, vrij kansloos verloren. Zondag, een dag later in het Limburg, hun knap lastig hebben gemaakt. Dus ja, misschien dat we iets meer kans hadden gehad dan, maar...
Ik ben wel benieuwd naar, daar mag je vast niet zo heel veel over zeggen, want het is allemaal nu nog gaande. Maar zo'n Kai van Dijk of wie dan ook, Sjoerd Hoogendoorn, dat doet ook iets, denk ik, met het in de groepsdynamiek in het team. En wat gebeurt er dan? Is dat echt degene die het nu even moet gaan doen? En wat doet dat met een concurrent op die plek? Of we zeggen wel eens van een goed team is belangrijker dan een toptalent. Ik ben er wel nieuwsgierig naar wat dat dan doet.
Nou, ik denk, kijk, ik kan spreken vanuit Kai. Wij hadden... onze diagonaal was geblesseerd. De Amerikaanse diagonaal heeft het begin niet kunnen spelen. Daarna wel weer even en daarna weer weg. En uiteindelijk is hij ook terug naar Amerika omdat het kansloos was voor de rest van het seizoen. En wij hadden op die plek iemand nodig die daar kon presteren. Dus dat er zo iemand bij kwam, dat was bijna een opluchting. Omdat je als team wel het gevoel had, ja, we hebben eigenlijk iemand sterks nodig op die plek. Ja. Willen we de eindfase nog halen? Dus als er dan iemand van zo'n kaliber bij komt, dan denk ik als speler alleen maar fijn. En ik denk dat het fijne wat wij hebben gehad met Kai van Dijk, dat hij Nederlands is, dat hij de competitie kent, dat hij Nederlands praat, dat dat heel makkelijk inpast. Want als je een of andere Bulgaarse beuker had gehaald, dan was hij misschien qua cultuur gebotst of qua taal niet helemaal ingepast. En bij Kai ging dat heel makkelijk. Dus ja, voor ons was dat heel makkelijk. En ja, wij beseffen, oké, we hebben dit nodig als we kampioen willen worden. Dus dan denk je alleen maar, wat fijn.
Mooi,
en misschien, kijk, op die plek kan het misschien natuurlijk anders zijn als concurrent. Want we hebben aan het begin van het seizoen ook Ramon Martinez gehaald op de paaslopers. Zo kregen we 5 paaslopers. Ja, die 4e paasloper, die was daardoor niet blij. Want die kreeg nog minder speeltijd in het vooruitzicht. Dus ja, op die plek zelf kan het wel heel veel misschien wrijving veroorzaken. Hoe kijken jullie naar de toevoeging van spelers op last minute of tijdens het seizoen?
Ja, nou, ik denk dat het soms zeker in deze fase een kwaliteitsimpuls kan geven. Maar het komt soms ook wel nogal een beetje opportunistisch over. Kijk, in het voorbeeld wat jij aangeeft, hè, dan is het echt nodig om die positie te versterken. Maar ja, misschien het voorbeeld van Jelte. Bij Sjoerd, ja, uiteindelijk gaan ze het niet redden. Hè. Dus dan vraag ik me af, van moet je dan ook echt die stap zetten om... Is het waard, zeg maar?
Ja, en met het risico misschien om het dus te verstoren, zoals Jasper zegt.
Ja, want dat zijn andere belangen. Die zou ik ook zien, ja.
Ja.
Laten we de mannen gaan beschouwen. Dan maken we het bruggetje. Laten we weer eens beginnen met de uitleg van hoe het er nu aan toe gaat. Want er is altijd anders.
Succes.
Krijgen de vragen over. Dus we hebben het op een rijtje proberen te zetten. En dan proberen we het uit te leggen. Zowel in de Eredivisie Dames als in de Bad City Eredivisie Mannen bestaat het seizoen 2023-2024 uit 3 fases. Fase 1 was de reguliere competitie. We zitten nu in fase 2. Alle teams spelen weer 1 keer thuis en 1 keer uit tegen elkaar. Opnieuw komt hier een ranglijst uit die dient voor fase 3. Fase 3 is de finale fase. Nummer 1 en 2 uit de A-pool zijn vrijgesteld voor de kwartfinales. Nummer 3 en van de A-pool treft nummer 2 uit de B-pool. En nummer 4 uit de A-pool neemt het op tegen nummer 1 uit de B-pool. Vervolgens kruisen de winnaars van de kwartfinales tegen de nummer 1 en 2 van de A-pool voor de halve finales, waarbij de nummer 1 en 2 het thuisvoordeel hebben. De winnaars van de halve finales strijden in de finale. Wie die duels wint, is kampioen van Nederland. Een verschil tussen de dames- en de mannencompetitie is dat de dames zowel de kwartfinales als de halffinales spelen in 2 wedstrijden. 1 uit en 1 thuis. Indien het 1-1 in overwinning wordt, volgt er een golden set. De finales worden gespeeld in een best of 3. Het eerste team dat dus 2 wedstrijden wint, is landskampioen. In de Bad City Eredivisie mannen worden er meer wedstrijden gespeeld. De kwartfinales in een best of 3, 2 gewonnen wedstrijden dus. De halffinales en finales worden in een best of 5 gespeeld. Het team dat in de halffinales dus als eerste 3 wedstrijden wint, is door naar de finales. En in de finales mag het team dat als eerste 3 wedstrijden weet te winnen zich kronen tot het beste team van Nederland. Mondje vol. Wat vinden jullie van, laten we loslaten dat het altijd verandert, maar wat vinden jullie van deze opzet met knock-out fases, kwartfinales, halffinales, finales?
Ik vind het geweldig.
Ja?
Ik ben heel blij dat nu ook die B-pool die eigenlijk een poos nergens meer omspeelde, dus nog mee kan doen om de prijzen. Daardoor maak je wel de eerste 18 wedstrijden minder belangrijk. En dat vind ik nog wel kwalijk. Daar moet nog een keer goed over nagedacht worden. Dat belangrijker gemaakt wordt in het doorspelen verder. Omdat je nu te veel ziet dat als oefenwedstrijden beschouwd worden door veel teams.
En hoe zou je dat belangrijker kunnen maken?
Dat je meer punten meeneemt. Of ja, zelfs de uitslagen meeneemt. Kijk, het verschil tussen nu eerste worden of derde is 2 punten. Ja, dat is natuurlijk bijna niks. Als je nou gaat kijken naar hoe die teams onderling hebben gespeeld. En volgens mij nemen ze in Duitsland de helft van die punten mee of zo. Dat je dat zwaarder laat wegen. Zodat het moeilijker is om dan eventueel in te halen in die B-pool. Of de A-pool in die tweede fase. Maar dan maken we de eerste wedstrijden wat belangrijker en interessanter, denk ik.
Hoe kijk jij naar Ruben?
Ja, nou, ik kan Mark daar goed in volgen. Ik probeer me ook een beetje in de spelers te verplaatsen. En dan is er een categorie spelers die echt leeft voor volleybal. En daar ook zijn beroep voor heeft. Maar er zijn ook clubs waar de spelers overdag gewoon naar het werk gaan en 's avonds moeten spelen. En dan denk ik dat je nu in een fase komt waar het wel erg vol is. En voor het publiek is het erg leuk, maar voor de spelers is het best een uitdaging, denk ik. En voor de trainers.
Ja, nou, en dan moet ik wel zeggen, voor het publiek is het nog wel met de kanttekening. Want het is nu echt enorm veel. Het is die maand april, we spelen 3 april, 6 april. Als het 1-1 wordt, 7 april. Dan spelen we 9 april.
11.
We spelen 11 april. We spelen die zaterdag, zondag. Ja. Ik ben de data kwijt. En 13, als het 5 wedstrijden wordt, speel je daarna nog.
Ja, dat is woensdag. Ik heb berekend, het zijn 7 wedstrijden in 12 dagen.
Ja, het is ongelooflijk. En het jammere, zeg maar, voor het publiek en ook voor media. Want dan denk ik ook een beetje vanuit tijd voor hoe kunnen we overal aandacht aan besteden, zeg maar. Die laatste de finale reeks, dus om echt het landskampioenschap, is 5 wedstrijden in 6 dagen.
Ja.
Want dat is van zaterdag tot zondag. Mm-hmm. Dat is op zich best jammer. En ook omdat je een kampioen kan krijgen op woensdag of op vrijdag of op zaterdag of op zondag. Dus dat, ik zie toch liever dat het lekker uitgespreid is.
Nou ja, waar je dit jaar heel erg tegenaan loopt, is natuurlijk dat, volgens mij heeft het ook met Olympische Spelen te maken.
28 april moet de competitie klaar zijn voor de mannen.
Ja, precies. De heren moeten dus nog 2 weken eerder klaar zijn dan normaal gesproken is het half mei, 15 mei. Dat is nu nog steeds bij de dames zo. En ja, de heren moeten dit jaar 2 weken daarvoor klaar zijn. Ja, daardoor wordt het enorm krap. En ja, er is toch gekozen voor heel veel wedstrijden. Want inderdaad, bij de heren kun je in die derde fase nog gewoon 13 wedstrijden spelen.
Ja.
Waarbij dames maximaal 7 is en hebben 2 weken langer ook nog. Daardoor wordt het wel heel erg veel op elkaar. En qua belasting vind ik dat ook wel zorgelijk vanuit mijn standpunt als trainer van Sliedrecht. Vraag me wel af in hoeverre dat te doen is als je dan praat over 7 wedstrijden eventueel in 12 dagen. Voor de jongens waar Ruben het net over heeft, die ook overdag moeten werken. Dat wordt wel lastig.
Ja, en voor onze 39-jarige diagonaal die we binnenhalen. Want hij vindt de uitdaging wel heel leuk. Maar hij zit wel een beetje op tegen de wedstrijden. Ja. Iedere 3 dagen spelen. Hoe kijk jij ernaar, Jasper, naar dit finale systeem?
Nou, ik vind het ook wel mooi dat je dus ergens om blijft strijden. Ook in de B-pool. Dat niet meer gezien wordt van, oh, daar moet je niet terechtkomen. Want dan is eigenlijk het hele seizoen verpest. Dus dat is wel mooi. Ja, ik denk dat het bijna een overkill is. Dat het ook, het is eigenlijk niet meer te volgen. Zoveel wedstrijden voor een neutrale, enigszins neutrale toeschouwer is het eigenlijk niet meer te volgen. Dan is het mooier als het iets uitgespreid is en waarbij het belang elke keer helemaal aangekondigd kan worden van dit wordt een heel belangrijke pot. Want en nu is het zoveel dat je denkt oké.
Ja, want ik denk dat de knock-out fase heel leuk is. Dat is denk ik echt heel leuk.
Geweldig.
Dat het echt ergens om draait. Ja, maar je zou ook kunnen zeggen, je speelt bij de mannen bijvoorbeeld in best of 3 ook de halffinales. Dat is weer 2 wedstrijden minder, misschien wel 3 wedstrijden minder. Dus
die keuze snap ik dan ook niet helemaal als je al weet dat het programma zo op elkaar moet zitten, dat dan ook die kwart of de halffinale best of 5 is. Dat verbaast me dan wel. En kijk, het grote voordeel van het systeem bij de heren is dat je dus, omdat je meer wedstrijden speelt, de betere teams ook gewoon meer kans gaan maken op om verder te komen of om landskampioen te worden. Ja. En dat is bij de dames, dat voor het neutrale publiek heel erg interessant. Maar dat wordt veel meer... Ja, loterij is misschien een groot woord. Maar ja, als je best of twee wedstrijden speelt... Als je die tweede dag je dag hebt... Dan
en
maakt het niet zoveel uit.
Punten en dan ben je door.
Ja. Precies, dan maakt het niet uit wat je de keer daarvoor hebt. Of, laten we hem anders omdraaien... Als dan een belangrijke speelster even een griepje heeft... Ja, op één dag... heb je wel een probleem. Dus daar gaan we veel meer verrassingen zien dan bij de heren. En nou ja, voor allebei valt natuurlijk wel wat te zeggen. Maar ik vraag me af in hoeverre daar bewust voor gekozen is.
Laten we induiken op het sportieve. Ruben, wat is jou afgelopen weken opgevallen aan deze A-pool en deze B-pool?
Nou, om te beginnen met de B-pool. Want daar speelt Sliedrechtsport natuurlijk in. Ja, ik vind het bijzonder knap dat Sliedrecht, nadat ze uitgeschakeld zijn door Limax in de beker, dat ze eigenlijk al die wedstrijden in die B-pool hebben gewonnen. En ook nog eens allemaal met de volle 3 punten.
Genadeloos, ja.
En ik had van tevoren verwacht dat nou, misschien best wel wat spannender zou zijn. Want daar zitten een aantal teams in die best, ja, die kunnen gewoon goed meedoen.
Ja.
Ja, dat vond ik, vind ik sowieso heel erg knap en ook wel opvallend. En dat maakt dus dat het voor die twee teams die daaronder zitten, SSS en Vokasa. En daarbij ook Huizen natuurlijk, die nu volgens mij net afgehaakt zijn.
Ja, afgelopen zaterdag belangrijk duel tussen SSS en Vokasa. Voor die tweede plek heeft SSS dan gewonnen. En als zij nu die twee wedstrijden winnen, dan zou het goed moeten komen. En dan halen zij die zesde plek binnen.
Precies.
Maar ook daar zijn wel verrassingen geweest. Hè? Z2A die ineens wedstrijden ging winnen.
Die begon deze B-pool fantastisch. Ja,
ja. Dus ja, dat maakt het wel heel interessant. En
En dan dus die eerste plek in de B-pool voor Sliedrecht. Die gaan het opnemen tegen Limax. Want de top 4 staat sowieso vast in de B-pool. Orion op 1, Dynamo op 2, Liqueur op 3 en Limax op 4. Dus Limax tegen Sliedrecht. En wat wordt die andere kwartfinale? Dan krijg je Lycurgus tegen SSS.
SSS
gaan ze
normaal
daar blijven staan?
Ja. Dat verwacht ik wel nu, ja. Ja.
Geen uitgeleidertje in de laatste twee wedstrijden?
Nee, ja, ik denk het ook niet. En die gaan hun positie wel vasthouden. Ja.
Ik was kijken in de meerwaarde en de spelers van Vokasa, die vonden het wel mooi zo. Die zeiden, dat is seizoen klaar, dan zijn we meteen klaar. Dus we hebben het geprobeerd.
Ja, die hebben een vakantie al geboekt.
Ja, precies. Dan zijn ze 2 weken eerder klaar. Ja. En wat is er verder nog opgevallen?
Nou, als je dan kijkt naar de A-pool, je ziet toch wel dat die 4 topteams daarin toch ook wel strategisch bezig zijn met hun positie en... dat niet elke wedstrijd meer met de volle met de A-selectie wordt aangevlogen. Volgens mij afgelopen vrijdag nog Orion tegen Lycurgus.
Ja.
Ja, echt een voorbeeld van dat Orion heel strategisch kijkt van hey, wie stellen we op en wie willen we nou graag treffen in die... Ja, in die volgende reeks wedstrijden.
Ja, 100%. Hè, want zij speelden met 5 wisselspelers. Behalve inmiddels, maar daar hebben ze er maar 3 van. Dus dan kan je minder. Dus ja, het waren gewoon iedereen die seconden wisselen, hebben ze gewisseld. En ook het hele seizoen, of de hele wedstrijd lang, hebben ze niet gewisseld. Dus die spelers hebben gewoon tot het einde gespeeld. Zelfs in de derde set, toen stond ergens 21-20 geloof ik. En dan had je nog kunnen denken, je brengt Tom Koops erin. En die serveert nog 4 aces erin. En dan heb je 1 set binnen. Maar zelfs daarvan, zeg maar, hebben ze dat helemaal laten gaan. En naar mijn idee om liever Limax te treffen in de halve finales dan Lycurgus. Maar misschien is dat te veel eer voor ons. Maar ik denk wel dat het strategisch was. Wat denk jij, Mark?
Ja, weet je, dat zijn van die moeilijke keuzes die je moet maken. Het zal ook ongetwijfeld lekker zijn voor de jongens die nu ook gewoon een keer een hele wedstrijd hebben kunnen spelen. Stel voor dat er een keer een blessure is. Moeten die jongens spelen? Nou, dan hebben ze op dit niveau tenminste een hele wedstrijd gespeeld. Waar ze tot nu toe vrij weinig hebben gespeeld dit seizoen natuurlijk, die jongens.
Ja, maar de andere kant is dat je de bekerfinale speelt over 8 dagen. Maandag 1 april speelt Orion de bekerfinale. En dan hebben nu die spelers 15 dagen zonder wedstrijdritme. Dat is de andere kant.
Ja, nee, dat klopt. Dus daar zullen ze ongetwijfeld goed over na hebben gedacht. Ik heb ooit eens een jaartje bij Orion mogen werken. En ik weet dat daar echt wel slimme mensen bezig zijn met de priorisering. En nadenken over hoe het beste naar de wedstrijden toe te leven. Dus ik geloof dat daar goede keuzes zijn gemaakt. En wat de uitwerking zal zijn, dat moeten we even afwachten.
En hoe verwacht je dan dat ze het in de eindfase gaan doen? Want daar hangt een beetje boven van... ze staan al 3 jaar bovenaan. Of nu voor het 3e jaar bovenaan. Ja. En afgelopen 2 jaar is het niet gelukt om een prijs te pakken in die eindfase. Hoe verwacht je dat dit seizoen?
Ik verwacht eigenlijk dat ze dit jaar wel gaan redden. Kijk, 2 jaar geleden was het natuurlijk heel vervelend met de blessure van Adam White. De impact die dat had was wel heel groot. Ik bedoel, het was een hele belangrijke speler. Maar je merkt dat hele geloof bij de jongens weg was. Ik weet nog goed, Liqueur speelde de bekerfinale tegen hun. Naar de verslagen kopjes bij Orion na afloop van die beker. Toen was wel duidelijk dat die finale niet meer gespeeld hoefde te worden. Het was daar echt gebroken.
Liqueur werkte 8 matchpoints weg.
Ja.
Orion had dus 8 matchpoints om het af te maken.
Ja.
En toch won Liqueur nog de beker.
Ja, nou, die zaten er zo door toen wel duidelijk was dat het seizoen voor hun voorbij was. Terwijl dat seizoen waren ze ongeslagen. Ongekend knappe prestatie. Dus ja, wat dat betreft gun ik het vooral Orion. Na de afgelopen jaren niveau dat ze hebben neergezet, gun ik ze gewoon het kampioenschap. Want ik vind dat ze dat verdiend hebben. Misschien niet eens zozeer voor dit seizoen, maar wel voor wat ze de afgelopen 3 jaar hebben laten zien.
Wat denk jij, Ruben?
Ja, ik denk het ook. En daarin speelt natuurlijk ook mee. Het beste team gaat uiteindelijk... De kans dat het beste team ook kampioen wordt is groter door de opzet.
Ja.
Omdat het een best-of-5 serie is op het eind. Ik vind het ontzettend knap hoe Dynamo altijd aan het einde van het seizoen zich weet te presenteren. Ja, en ergens verwacht ik daar ook nog wel een konijn uit de hoge hoed. En dat zij wellicht kunnen verrassen. Dus,
de goocheltruc van Strikwarda.
De goocheltruc van Strikwarda, zeker. Ja.
Oké, daar hebben we gezegd, de kwartfinales, dat wordt er dus SSS volgens jou. Jij ook SSS?
Ja.
Ja,
zeker. Oké, en wie gaan die kwartfinales dan winnen? Limax tegen Sliedrecht?
Dat lijkt me duidelijk dat Sliedrecht dat hoort.
Dat wordt Sliedrecht voor daar die hoek. Dit is de Sliedrechtste hoek, dus dat wordt sowieso. Jasper, wat denk jij?
Ik denk van niet.
Ja, denk
op het moment dat het echt moet, dan moeten ze er gewoon staan.
Oké. Ja, kijk, het is wel natuurlijk. Het afgelopen jaar is Sliedrecht wel de angstkijker in die laatste fase geweest. Die hebben Liqueur al eens uit de finale.
We zijn regelmatig beslissend geweest dat teams afgedropen zijn uit Sliedrecht omdat ze niet de finale haalden, omdat ze bij ons nog verloren.
Ja, dus
inderdaad.
Misschien zorgt het ervoor niet per se dat Sliedrecht direct kampioen wordt, maar het kan zo betekenen dat ze Limax toch wel het schenen.
Het wordt wel pittig hoor. Ik wil veel respect voor de teams die in de A-pool zitten. Je ziet dat ze qua trainingsarbeid en hele organisatie echt wel stappen hebben gemaakt. Dus het is terecht dat de top 4 is. Maar als je kijkt hoe we bezig zijn met Sliedrecht, dan gaan we eens even kijken of we daar toch even een pootje kunnen lichten.
En Liqueur is SSS, die kwartfinale, als het SSS wordt. Maar dat is jullie voorspelling?
Ja, Liqueur is.
Ja, duidelijk Liqueur.
Ja, pas op wat je zegt. Nee.
Zal ik dan toch maar SSS zeggen? Ja, je verwacht Liqueur is zeker als je kijkt hoe moeizaam SSS nu door die paypool gaat. En omdat over 3 wedstrijden is verwacht toch dat Liqueur zal zijn.
Ja, dat is inderdaad het voordeel van de sterkere teams. En ik moet zeggen, ik keek die wedstrijd en toen dacht ik, ja, we hebben 1 keer tegen Vokaze verloren. Dus dan dacht ik, nou, schiet toch liever SSS. En ik vind het ook wel leuker in de weerwaarde. Ik heb een kleine groen hart nog.
Je hebt wel gelukt dat je Sliedrecht misloopt.
Daar zijn we heel blij mee. Ja, dat was de inzet voor die derde plek. Ja, absoluut. Zeker als je ziet hoe ze bezig zijn. Nee, ben ik blij dat we Sliedrecht in de halve finale treffen. Halve finale. Anyway.
Finale wordt dat.
Ja, we gaan naar de dames. Eerst nog de TV-challenge. Iedere maand vragen we een Eredivisie-team om een uitdaging te bedenken. En die kwam van Sliedrecht deze keer. Wie de challenge goed uit kan voeren, kan een gratis paar volleybalschoenen winnen. En een jaarabonnement op 1000 drills. Daan Hanopel van Sliedrecht Sport bedacht dus de challenge. En laten we nog even kijken naar de opdracht en dan zometeen de winnaar.
Hallo allemaal, wij zijn Sliedrecht Sport. We hebben deze week voor jullie de tijdsvoerige challenge. De challenge is 5 rondjes om je eigen as draaien, bal pakken en volgens weer aan de overkant in het veld in een bak. Heel succes, stuur je bloepers op of als het lukt stuur je alles op. Je weet dat jij de schoenen
van tijd voor volleybal.
Van tijd voor volleybal.
Later!
Ik ga thuis in mijn kamer naar binnen.
En we hebben een winnaar. Al jullie ingestuurde pogingen waren ook heel vermakelijk om te bekijken. Het is één iemand echt gelukt en die heeft gewonnen. Michael Jansen.
Je kop toch.
Misschien was het niet de eerste poging, kan ik je vertellen.
Nee, ook heel veel mislukte pogingen. Jij vraagt je af hoeveel pogingen zou die genomen hebben.
Ja, het is zonder rondjes draaien volgens mij best knap al. Dus.
Ja, nou gelukkig. Ik heb het 6 keer geprobeerd en toen dacht ik, nou het is wel mooi. En je wordt er ook duizelig van. Anyway, gefeliciteerd Michael. De gratis volleybalschoenen en het jaarabonnement op 1000 drills komen jouw kant op. En niet gewonnen, niet getreurd. Met de kortingscode TVV24 krijg je 10% korting op al je volleybal aankopen op volleybaldirect.nl. Zometeen gaan we het kampioenschap van Keistad Dames 1 bespreken. Laten we induiken op die Eredivisie Dames. Nog even wat jij net benoemde over dat het iets meer een loterij is. Omdat die finale wedstrijden 1-1 is. En dan kan het in een golden set om 15 punten beslist worden.
Ja dus één goede dag is drie puntjes pakken op de tweede wedstrijd. En dan die golden set erachteraan. Ja, dat is voldoende om door te gaan. Dus... ben ik heel benieuwd wat daar gaat gebeuren. Of daar nog flinke verrassingen zijn. Volgens mij zagen we van de week in de Champions League ook Swan aan de golden sets en zo. Dus ja, het is wel, heeft veel publiekswaarde. Maar, ja.
En moet je dan ook anders benaderen als trainer? Brengt het dan iets anders met zich mee?
Hoe dan ook brengt het meer spanning mee. Wij zijn nog niet eens zover met Utrecht dat we kunnen gaan kijken naar die kwartfinales. We moeten onze daarvoor eerst nog plaatsen. We hebben nog twee punten uit twee wedstrijden voor nodig. Maar ja, zo'n golden set is natuurlijk wel iets wat je eigenlijk van tevoren al kan oefenen. Of bewust mee bezig moet gaan. Want ja, er komen hele andere aspecten kijken om nog te kunnen presteren op het moment. En ook hoe je die ingaat. Er is altijd een team dat teleurgesteld is dat die nog gespeeld moet worden. Een ander team is al blij dat hij mag gaan spelen. Maar ja. Hoe ga je daar weer mee om? Dus ja, dat is wel iets om over na te denken.
Wat is jullie opgevallen aan de play-offs van de dames? De begin in de B-pool. Hoe was het met Utrecht tot nu toe?
Vrij stabiel tegen de teams die wat lager staan. Zoals eigenlijk het hele jaar al. Kijk, moet er niet omheen draaien. Dynamo is natuurlijk degene die met afstand het beste opvalt. 9 wedstrijden nu op rij geslagen. We hebben gisteren met 3-0 van ze verloren. En kijk dan, als je slecht verliest dan, of slecht speelt, dan denk je van ja, we hadden er wat aan kunnen doen, maar we speelden echt niet slecht. En Dynamo speelde gewoon echt heel knap. Dus ook heel benieuwd wat Dynamo nog gaat doen de rest van dit seizoen.
En nu 9 overwinningen op een rij. Ja. Harry van der Brink. Die gaat,
het Harry van der Brink effect.
Het zou het zijn als hij gewoon alles wint nu tot het einde. Ja. En dan gewoon kampioen wordt. Vorig jaar met Sneek. En nu dit jaar met Dynamo, dan krijg je een standbeeld hier zo permanent. Dan mag je altijd daar zitten.
Ja, dan wordt dit gewoon zijn stoel. Ja. Lijkt me heel terecht.
Ja, we zijn zeker van die eerste plek in B-pool. Dus zij gaan sowieso door naar de kwartfinale. En jullie moeten dus nog 2 punten voor die tweede plek in de B-pool. En wie zijn de andere kandidaten? Wie zou het, zeg maar, wie dreigt er? Welk risico loopt er dat dan?
Nou ja, Sliedrecht is er nog. Wij moeten nog 2 wedstrijden. Sliedrecht nog 1 wedstrijd. Sliedrecht heeft een hele moeilijke periode. Laat veel punten te liggen. Wij hebben het zelf ook laten liggen tegen Sliedrecht. Afgelopen donderdag staan we 2-0 voor en weten we niet door te drukken. Anders was het al gebeurd.
3-2.
Kwamen ze knap terug, maar dan zie je dat Sliedrecht gisteren toch ook weer tegen Peelpoes thuis punten laat liggen. Waardoor het voor ons weer iets makkelijker wordt gemaakt. Maar die punten moeten nog wel gehaald worden. Alle vertrouwen in dat het goed komt, maar we zijn er nog niet.
Ja. Jasper, wat is jou opgevallen aan die play-offs?
In de B-pool is het dus wel interessant dat de teams die dan wat lager staan, dus nog wel een rol spelen daarin. Ondanks dat Voltena of Pilpush eigenlijk soort van bij wijze van spreken afgeschreven wordt, snoepen ze dus hier en daar nog wel een puntje af. En dat vind ik wel interessant.
Ja, ze kunnen het zelf niet meer halen, zeg maar plek 5, 6 nee. Of 1, 2 in de B-pool. Maar ze zorgen wel voor dat het daarboven rommelt met die 3 teams.
Ja, en ook dus volgens mij wel een beetje mentaal met die teams die waarvan iedereen misschien had gedacht, die komen wel in de A-pool of net niet, maar daarna dan wel. Wat gebeurt daar dan mentaal mee? Dan ga je naar een team wat lager staat. Oké, wat doet dat dan? Dat vind ik wel interessant.
Ja, en er is ook geen zekerheid meer dat je denkt, daar halen we sowieso punten. Nee. Want dat wordt 3-0 en dat zorgt voor 3 punten. Dus daar kan je ook niet aan gaan rekenen, want je moet ze gewoon gaan winnen.
Ja, precies.
Ja, en wat heel opvallend nog even te benoemen is natuurlijk, is dat Sliedrecht lijkt dan de kwartfinales niet te gaan halen. Maar die zijn op 1 set solo, hè? Op 1 set zijn die in die B-pool gekomen. In plaats van in de A-pool, waar ze dus al zeker waren geweest. Van die kwartfinale. Dus ja, het is ongekend spannend natuurlijk dit jaar. En ook als je al kijkt, wij werden dan 6e in de reguliere competitie. Sudoze werd 2e. Dat is 3 punten verschil. Dus dat is 1 onderling wedstrijd. Als die anders valt, dan... Dus het is echt wel... En dat is wel echt bijzonder hoe leuk en spannend het is. En zeker nu die naam er ook nog bij komt. Hoeveel teams, hoe dicht bij elkaar het zit allemaal.
Ja, mooi hoor.
Ja,
echt leuk.
Ja, en ik meen me te herinneren dat dat een wedstrijd van Sliedrecht tegen Voltena was. Dat ze daar een punt lieten liggen wat ze eigenlijk nodig hadden.
Nou ja, dan waren ze ook zeker. Het is letterlijk één set geweest, volgens mij. Die laatste
wedstrijd tegen Voltena werd 3-2. Ja. En daardoor, omdat ze daar en niet 3 punten pakten en dus die punten verloren, kwamen ze inderdaad op 3 cijfers na de comma. Op zetsaldo werden ze 5e. Ja. En de A-pool, jij noemt het al, Sudoza eindigde als 2e. Niet zo duidelijk. Zwolle lijkt helemaal weggevallen.
Nou ja, dat vind ik wel heel bijzonder. Want met Utrecht hebben wij tegen Zwolle halffinale beker gespeeld. En wat in ons geval nu helaas één wedstrijd was, maar niet twee. En daar speelde Zwolle echt heel sterk. Echt een goede wedstrijd. Gingen wij de kansloos af. Dus ik dacht echt van, die hebben te pakken. En die gaan gewoon strijden om de eerste plek. En in die B-pool lijkt niks te lukken op dit moment. Dus heel opvallend dat zij vierde staan daar.
Ja, in de A-pool wat je...
Ja.
Ja. En heeft het dan nog effect bijvoorbeeld... Want bij Zwolle heb je Suzanne Schut... die halverwege het seizoen weg is gegaan. Die maakt de transfer naar Schwerin. En bij Sliedrecht natuurlijk Saki Donkers. Ja. Diagonaal, die ook met heel veel heisa daar weg is gegaan. Maakt dat heel veel verschil uit? Sportief, zie je dat nu terug dus zeg maar in de resultaten op waar zij staan? Waar denk jij, Ruben?
Nou, ik weet niet of dat heel veel effect heeft, maar wat volgens mij wel werd gehoopt is dat toen Shaki wegging, dat er een soort van een positief effect juist kwam. En,
wat bedoel je daarmee?
Nou, dat er ook uiteindelijk dat het iets met een groep doet. Hè? Een groep die niet goed draait, er gebeurt iets en dat mensen weer naar elkaar toe trekken. En daarin zie je, ergens zie je wel mooie dingen gebeuren. Maar ja, ze hebben het toch niet helemaal kunnen kantelen. Hoewel er nog wel een kansje is.
En denk je dat dat ook het geval is met Zwolle?
Nou ja, kijk, Suzanne is natuurlijk een echt hele goede speelster. Dus dat die weg is, is een gemis voor ze. Maar ze hebben nog steeds echt goede volleybalsters daar staan. Dus ik verwacht dat ze zeker nog een rol kunnen spelen. Alleen... dat is natuurlijk het interessante aan die A en die B-pool. En heb ik ooit lang geleden al bij Utrecht geroepen. Toen dreigden we naar die B-pool te gaan. Je gaat een kwartfinale in met veel meer zelfvertrouwen en goed gevoel. Als je in die B-pool veel hebt gewonnen. Dan als jij vierde werd geworden in die A-pool. Waarbij je dus misschien van de laatste zes wedstrijden één hebt gewonnen of zo. Dat kan ook wel een positieve effect hebben. Je wint het om in de kwartfinale te mogen spelen. Als je vanuit die B-pool komt. En ja, als je uit de A-pool komt, dan verlies je en moet je die kwartfinale
spelen. Ja, maar het risico is ook, wat jij presenteert het nu als luxe, waar je carrière ook over 2 weken zit en dan ben je zevende.
Dat klopt.
En dan is het leuk dat je een aantal wedstrijden gewonnen hebt en het goed hebt gedaan, maar dan ben je er helemaal niet.
Dan ben je
drie, vier weken.
Ja, dat is dus bij de dames van Sliedrecht lijkt dat het geval te zijn inderdaad. Dus nee, dat is zonder meer waar. Maar voor de teams die dus de kwartfinale gaan spelen, geldt dat wel. En ja, in hoeverre gaat dat een rol spelen? Dat gaan zien.
En wat verwachten jullie dat de confrontaties in de kwartfinale worden? Zwolle lijkt vierde te gaan worden.
Dan zouden ze tegen Dynamo spelen.
Ja, dan spelen die tegen Dynamo. Gaat het Harry daar lukken om met Dynamo iets te forceren? Wat denk jij, Jasper?
Ik vind het echt heel leuk om te zien. Ik heb ook laatst even live nog een wedstrijdje gezien. Gewoon een hele leuke ploeg. Er is veel energie. Er gebeurt echt wat. Dat is heel leuk. Bij Zwolle speelt Jet Kok, de zus van Pip Kok uit mijn team. Die gun ik het nog iets meer. Want die doet het zo ontzettend goed. Dus, en ik denk ook dat Zwolle heeft het best wel echt wel professioneel goed voor elkaar. Ze staan er niet voor niets. Dus ik denk wel dat Zwolle dan alsnog gaat winnen.
Oké. Jij vertelde nog iets over Harry zijn sleutel tot succes. Of wat,
wat ik gisteren hoorde vanuit Dynamo-kamp was dat hij vooral veel vertrouwen gaf aan de speelsters. En ik denk dat vaak onderschat wordt hoe belangrijk dat is. Zeker bij jongere speelsters. Dat vertrouwen, zelfvertrouwen, echt een cruciaal ingrediënt is om goed te presteren. En als dat het is, dan heeft hij dat wel uitstekend gedaan.
Andere kwartfinale, wie gaat dan plek 6 halen, denk je? Plek 2 in de B-pool, Ruben?
Zoals schiet je me lek. Nee,
Houdt Utrecht vast, die 2 punten, denk je? Of
ik ga je nu onder tafel schoppen, Ruben.
ik denk echt, dan moet je als met mijn blauw-witte hart, dan hoop ik echt dat Sliedrecht Sport daar die laatste 2-3% kans dat ze die pakken en dat ze die uit vuur slepen.
Mark?
Ja, ik gun Sliedrecht heel veel, dat weet je. Ik kom elke week ook nog steeds. Maar deze gaan ze niet meer pakken. Wij gaan met Utrecht die kwartfinale spelen.
2 punten nodig en dan moet het lukken. Ja. Oké. En 1, 2, 3. Dat is eigenlijk nog heel moeilijk te voorspellen wie dat dan precies...
Volgens mij is het...
Assen 3.
Ja, volgens mij is het tussen 1 en 2 is wel vrij duidelijk. Hè? Apollo en Snake gaan dat worden. En het verschil is vrij groot op dit moment tussen Sudoza. Sudoza pakte gisteren ook een knap winpunt. Dus dat lijkt Sudoza te gaan worden.
Ja, en dan Sudoza tegen Utrecht of Sliedrecht. Wat denk jij? Sliedrecht of Utrecht? Jij bent neutraal. Jij de woord zeggen.
Ik schuif even
op. Wordt Utrecht of Sliedrecht?
Nee, ik denk wel Utrecht. Ja. Hoewel ik Sliedrecht... Ik vind het wel bijzonder om te zien wat daar gebeurt. Want ik denk dat die het misschien wel iets beter voor elkaar hebben. Maar ja, het komt er niet uit nu.
Ik heb nog één laatste vraag. Schiet me zo te binnen. Ja. Ik heb die voorbereid hoor. Maar is wel vervelend, Mark. Dank Vorig jaar, Utrecht. Eerst in de reguliere competitie. Bovenaan, bekerfinale. Finales om het landskampioenschap. Supercup gewonnen. Dit jaar, zesde.
Ja.
Wat zorgt ervoor dat daar zo'n verschil tussen zit?
Ik denk dat het ook veel te maken heeft met juist het feit dat vorig jaar zo goed ging. Waar dat zonder verwachtingen was. Wij zijn een team wat met wat oudere spelers, dus met alle respect, die aan het afbouwen is een vervelend woord, maar die het allemaal wel gezien hebben. En
ze
die
zitten aan hun top. Ze zijn nu heel goed.
Ze hebben hun top al gezien, ja, inderdaad. En misschien kunnen ze hun top nog halen als ze weer 4-5 keer per week zouden trainen, maar dat doen we niet. En dan komen de verwachtingen bij. En dan wordt het lastige volleyballen. En de vrijheid die we vorig jaar hadden van niks moet, alles mag. Dat leverde ons heel veel op. We hebben heel lang gezegd van goh, Supercup was al geweldig dat we die weer. Als we nog een finale halen, hoe mooi zou dat zijn? Nou, dan haal je de bekerfinale. En hey, even later sta je ook nog eens in de finale van de landskampioenschap. Dus het overkwam ons een beetje. En dit jaar met een goede nieuwe trainster erbij.
Vera Koenen.
Ook qua spelers gingen we er zeker niet op achteruit. Waren er verwachtingen en iets andere benadering. En dan, ja, dan zie je dat het toch iets minder goed werkt voor deze groep dan het ontspannende zonder verwachting lekker volleyballen wat we vorig jaar hadden.
We gaan naar de topdivisie. Of de superdivisie. Of een andere naam. Ik heb nog een betere naam voorbij zien komen. Maar we gaan eerst de grens over. Dankzij onze hoofdsponsor Building Retail bellen we iedere aflevering met het buitenland. Ditmaal met Michael Parkinson, middenblokkeerder van het Nederlands team en tourvolleybal in Frankrijk. Vorig jaar werd hij verkozen tot beste middenman van de Franse competitie en werd hij met Tour kampioen van Frankrijk. Ook dit jaar strijdt Tour nog om de landstitel. Hi Michael, welkom in Bellen met het Buitenland. Leuk je te spreken. Ik wil je graag spreken over jouw seizoen in Frankrijk met Tour, hoe het nu in de eindfase van het seizoen gaat afspelen. En ook vooruitblik op het Nederlands team, de VNL komt eraan. Laten we beginnen bij Tour. Hoe gaat het met je seizoen tot nu toe?
Ja, ups en downs. Lastig begin gehad. Het is gewoon wat anders dan afgelopen jaren. Waarbij we gewoon het begin 5 wedstrijden op rij verloren. Het is niet ongebruikelijk dat het begin lastig is voor Tour, maar nu duurt het wel heel lang. En toen vonden we onze draai en sindsdien wonnen we denk ik 10 tot 12 wedstrijden op rij. We hebben ook grote teams zoals Resovia van Polen verslagen in de Champions League en ging het eigenlijk ontzettend goed. Persoonlijk ging het eigenlijk prima. Even een zware periode gehad net na de Olympisch kwalificatietoernooi. Dat hakte er flink in, zowel fysiek als mentaal. En ik denk dat ik 1 dag thuis ben geweest en toen naar de club moest om de Supercup te spelen. Dus dat was erg pittig, maar ik heb die gelukkig kunnen winnen en zelfs het MVP uitgeroepen. Dus wat dat betreft een goede start van het seizoen. Momenteel bereiden we ons voor op de play-offs, dus dat is waar we staan.
En hoe ben je daaruit gekomen? Dat vind ik wel interessant, wat je zegt, mentaal en fysiek. Dan een klap na het OKT, waarbij je niet geplaatst werd voor de Olympische Spelen in de directe manier. Hoe ben je dat op een gegeven moment wel? Hoe heb je die schakeling wel kunnen doen? Want je speelt dus wel een fantastische Supercup.
Ja, het zijn voor mij, ik kan het losmaken, het nationaal team en de club. Ik heb het jaar daarvoor heb ik echt een topseizoen gehad. Heb ik toen alles gewonnen wat we konden winnen. Ik heb een persoonlijke prijs gehaald voor het beste midden. En als je dan opnieuw bij de club aankomt en je ziet gewoon weer dezelfde gezichten, of in ieder geval gros van dezelfde gezichten, kan je jezelf toch een soort van weer terug in die rol brengen. En een knop omzetten en ondanks het lichaam eigenlijk niet wil en je mentaal ook niet top voelt naar zo'n ellendig toernooi, kun je toch jezelf dan weer in diezelfde modus zien te krijgen om dan die wedstrijd te moeten spelen. En het is meteen een finale, dus dat is natuurlijk leuk, want er is een prijs te verdienen. Dus ja, door dan een soort van die mindset te hebben van ik wil winnen, dan zit je er meteen in.
En jullie staan nu vierde in de competitie. Hoe gaat de rest van het seizoen zich verlopen? Je hebt knock-out fase in Frankrijk. Hè? Kun je ons een beetje meenemen in de laatste wedstrijden en straks ook de finale fase?
Ja, dus in Frankrijk doen we een beetje een omgekeerde piramide. Dus we beginnen met best of 5, dus 3 gewonnen wedstrijden voor de kwartfinale. Dan best of 3, 2 gewonnen wedstrijden voor de halve finale. En dan worden er 2 wedstrijden voor de finale gespeeld. Mocht het dan 1-1 eindigen, heb je een golden set. En die wordt dan gewoon op locatie gespeeld. Dus het team dat nu bovenaan in de competitie eindigt, die heeft dan het thuisvoordeel van de tweede wedstrijd. In plaats van de eerste, omdat ze dan de golden set eventueel dan thuis spelen.
Dus hoe kijk je vooruit op die 3 weken VNL? Cruciaal om nog van die 13e naar 19e plek te gaan op de wereldranglijst. Hoe kijk jij daarop vooruit?
Nou ja, het is gewoon. We hebben het een stuk moeilijker gemaakt voor onszelf dan het had moeten zijn. Na de afgelopen OKT, waar we gewoon heel veel punten hebben verloren. De realiteit is dat we iets van 38, 39 punten nodig ongeveer hebben om Servië voorbij te gaan. Want we moeten tot 9 nu eindigen. Maar. Wat gezegd mag worden is dat we al vroeg spelen tegen bepaalde topteams zoals Amerika. Die niet komen opdagen waarschijnlijk met hun beste teams. Die gaan krijgen wat rust, want ja, die bereiden zich gewoon voor op de Olympische Spelen zelf. En als je tegen zo'n team kan winnen met, laat zeggen 3-0 of 3-1. Dan kan je al vrij snel tussen de 15 en 20 punten verdienen. En dan ben je al halverwege. Dus wat dat betreft zit er echt nog wel zeker kansen in. Alleen ja, nadat je natuurlijk zo op je donder gehad hebt afgelopen zomer, aan het eind van de zomer. Dan moet je toch een beetje je moed weer oprapen. En ik merk gewoon ook bij teamgenoten dat het lastig is om inderdaad dan daar weer een beetje soort van in te komen, moed te vinden en dat soort dingen. Maar ik ben ervan overtuigd als we eenmaal allemaal weer op het veld staan, als we allemaal de neus weer dezelfde kant op hebben, dat we er vol in gaan. Maar het is wel even weer schakelen. Maar zeker na zo'n druk seizoen waarbij je echt ook niet de tijd gehad hebt om even rustig voor te bereiden op een wedstrijd. Want het is ook gewoon back-to-back-to-back-to-back ben je bezig. Om dan inderdaad weer met hele korte rust weer meteen het nationaal team te staan en je moet opladen. En ik hoop ook qua fysiek dat de meeste jongens een beetje fit zijn. Want het is natuurlijk een zwaar seizoen geweest, een zware zomer. Zelf gaat alles goed. Dus wat dat betreft, even afkloppen voor de zekerheid. Maar ik kan het best begrijpen als er een aantal jongens binnenkomen die niet topfit zijn bijvoorbeeld. Maar hoe zie ik het tegenaan? Ik zie het gewoon in principe zo. Of we gaan naar de Olympische Spelen dat we ons drie weken afmatten. Of we hebben vakantie daarna en we krijgen wat zakcent toe van VNL. Dus wat dat betreft is het een win-win situatie.
Wat zou het voor jou betekenen als je de Olympische Spelen haalt?
Veel. Toen ik een jaar of 14 was, ben ik gevraagd om voor het Engels nationaal team uit te komen. Toen ze in 2012 Olympische Spelen hadden, met de Brocking, om daar mee te doen. En ik heb toen gekozen, omdat ik toen met het jeugdnationaal team nog meedeed met Nederland. Ik wil het gewoon op eigen kracht halen en ik wil gewoon kijken of we dan misschien wat kunnen winnen met het Nederlands team.
En je noemt beide, want je hebt het dubbele paspoort. Jouw vader is Engels, dus klopt. Daardoor kon je ook daar terecht.
Ja. Ik ben in Engeland geboren ook, in Nederland opgevoed. Dus ik had zeker toen de tijd dat ik 2 paspoorten. Tegenwoordig mag dat niet meer zomaar vanwege Brexit en regels die doorgevoerd zijn in Nederland. Dus dat betreft ik leef een Nederlands paspoort. Maar ik heb toen ook voor mezelf gezegd dat ik het gewoon met het Nederlands team wilde halen. Dus het is voor mij al echt al vanaf jongs af aan echt wel een doel geweest waar ik naartoe wilde werken. En vorig jaar toen met het OKT, toen raakte ik geblesseerd met een buikspierscheur. Echt net voor het toernooi. Echt 2 weken, denk ik, voordat we de kwalificatietoernooi speelden. En we waren heel dichtbij tegen het winnen van Amerika. Het was heel zuur om dat te moeten aanzien. En het gevoel te hebben dat je daar misschien toch een verschil in had kunnen maken. Als je wel gewoon fit was geweest. Dus wat dat betreft is het buiten de zaakjes standaard. Wat denk ik alle sporters willen op de Olympische Spelen staan. Toch wel iets extra's wat je dan meeneemt in mijn geval. Om daar te willen staan. Dus ik wil daar ontzettend graag bij zijn. En zeker zo aan het einde van mijn carrière, want ik ben ondertussen al 32. Ja, dan is dat toch een soort laatste kans die je nu hebt.
Leuk om van je te horen. Bedankt dat je jouw ervaring en jouw seizoen en ook jouw kennis met ons wilt delen, Michael. Dankjewel.
Nou, graag gedaan. Hartstikke leuk.
Het hele gesprek en al onze exclusieve content zijn beschikbaar voor onze petjeaffers. Voor een donatie naar eigen keuze aan Tijd voor Volleybal steun je ons kanaal en krijg je toegang tot al onze exclusieve content. Ga hiervoor naar petjeaf.com/tijdvoorvolleybal. Neem ons even mee naar die donderdag. Jasper, je hebt het al verteld hoe je het hebt gevierd, maar neem ons even mee naar die wedstrijd en het seizoen van Keistad, wat heeft geleid tot jullie kampioenschap in de topdivisie.
Om even bij het begin te beginnen, want dat sluit wel een beetje aan op Mark, over die onbevangenheid. Die zat er heel erg in het begin in bij ons. Dus wij gingen dat seizoen in met een vrij jong team, een paar op sleutelplekken in het team, hele jonge spelers. En dat ging zo goed, dat ik op een gegeven moment dacht, zijn wij zo goed of de rest nog niet zo goed? Ik weet niet wat er aan de hand is. We wonnen alleen maar. Dus ik maakte mezelf ook helemaal ongeloofwaardig door in de wedstrijd voorbereiding telkens te zeggen, we gaan straks een keer een set verliezen. Hoe reageer je daar straks op? Wat zeg je tegen je teamgenoot? Maar dat gebeurde niet. Dus dat ging gewoon heel lekker. Zo zijn we toegeleefd. En ik moet zeggen, de laatste week, omdat we ook een paar keer op donderdag speelden, Ik zat hier helemaal in een bubbel. Dus ik ging echt van wedstrijd naar wedstrijd, van punt naar punt. En ik had de 3 wedstrijden waar het om ging. De afgelopen week had ik helemaal in de puntjes toe voorbereid. En het leek wel alsof alles bij elkaar kwam. De spelers ook. Het liep als een tierenlier op de training. Ze waren zo vreselijk goed. Dat Sanne, mijn assistent trainer, en ik ook zaten te kijken van ja, we hoeven ook niet zoveel meer aan te doen. Nou ja, oké, eerste donderdag wedstrijd gewonnen. Lekker. Zaterdag gewonnen tegen Tilburg. Nou, toen kwam bij mij eindelijk wat meer ontspanning. Want toen ja, kon het toch bijna niet meer misgaan, zou je denken. En toen kwam donderdag US. Een beetje onze angstgekner. Of daar hebben we altijd een beetje een beef mee. Op een leuke manier, zeg maar. Dus Christophe George, de trainer, kwam voor de wedstrijd nog naar me toe. Heel veel succes en je wordt kampioen. Maar vanavond niet. Nou ja, dan is het wel... ja, dat is zo mooi om te zien hoe die wedstrijd dan verloopt. Ja, alles ging goed. Ik wist van gekheid niet meer wat ik moest doen. Ik kon gaan zitten, bij wijze van spreken. En ja, dat was een fantastisch om ze echt helemaal van het veld te vegen, zeg maar.
En wat maakten jullie dan zo goed? Wie waren die speelsters die het goed maakten? Of waardoor hebben jullie het in deze competitie, en niet alleen de competitie, de beker natuurlijk ook, Eredivisie teams verslagen, tot de kwartfinale gekomen. Ja. Toen tegen Apollo 3-2 net uitgeschakeld.
Nog steeds een beetje pijnlijk voor ons, want ik vind dat we die vijfde set hadden moeten pakken, maar goed.
Qua sportief of scheidsrechters?
Allebei, ook zelf. We hebben het echt zelf gedaan uiteindelijk, met misschien niet zo'n hele handige keuzes op belangrijke punten aanvallend gezien. Maar ook 2 scheidsrechtelijke dwalingen. Dus daar wil ik het niet meer over hebben. Verder was het gewoon...
We
hebben de scheidsrechter. Ja,
kijk het ook niet meer terug.
Oké. Okay. Nee. Maar wat maakten jullie zo sterk dit seizoen?
Een combinatie van dingen. We hebben 2 gewoon supertalenten. Yveske Jelsma en Pip Kok. Die staan op hele belangrijke posities voor ons. Dat hebben we, vind ik, goed bedacht hoe we die mee laten draaien in de paas en niet. Aanvallend zijn we ongelooflijk sterk. En we hebben Rianne Stok, die hier ook is geweest, wat ik heel leuk vind, erbij kunnen halen. En die is een verbinder in het veld en een fantastische paser en verdediger. En dat is een beetje wat we misten tot nu toe al die tijd. En dat in combinatie met andere spelers die het gewoon prima doen en hun niveau halen. Met een paar uitzonderlijke talenten die ja, op momenten niveau halen. Dat is fantastisch om te zien. Dan is het zo goed. Daar hoef je ook niks aan te doen.
Oké. Je noemt Rianne Stok, hier al een keer geweest tijdens de loting. Jij bent hier ook al een keer beetje bij geweest. Vorige aflevering stelde je een kijkersvraag aan Mark Afman. Die zat hier om te praten over de combinatie tussen Eredivisie trainen en werk en gezin. En stelde je de vraag, ik heb eigenlijk die situatie ook, en hoe combineer je dat? Had je wat aan zijn antwoord?
Nou, ik had er wel wat aan, maar dat was wel duidelijk dat ik dat dus niet kan doen.
Oké. Dat was voor jou de laatste domino. Ja, ik stop ermee.
Ja, ik had het wel een beetje besloten, maar ik denk misschien is er nog een live hack wat hij doet, wat ik nog niet heb bedacht, zodat ik toch door kan. Dat was er niet. Toen ik hem hoorde praten, dacht ik, ja, daar zit ik inderdaad ook een beetje in. En dat is kansloos. De tijd die ik eraan besteed, staat gewoon niet meer in verhouding tot wat ik thuis ook heb.
Want je hebt dus besloten om dit seizoen, maak je af, en dan volgend seizoen geen training te geven.
Nee, in principe niet. Je weet natuurlijk nooit helemaal wat er langs kan komen, maar nee, dat is wel de beslissing is om het echt nu even af te sluiten. Ja.
En het sluit ook een beetje aan bij de situatie die nu bij Keistad is, waarbij jullie een traject in zijn gegaan, want jij hebt het team ook mee begeleid naar de topdivisie, naar dit niveau toe, met een plan richting de Eredivisie. Maar dat plan is nu eigenlijk weggevallen. Hoewel jullie dus zo gedomineerd hebben, gaat de stap naar de Eredivisie, die gaat er niet komen.
Nee, die gaat net. Dat is net even iets te ver. Ik heb het een paar keer verteld als een soort van metafoor wat er is gebeurd toen ik 5 jaar geleden begon. Ik zie mezelf nog zitten met 2 spelers van toen. En die zeiden, wil je dan het komen trainen? Ik zei, maar oké, dat is goed. Maar als ik het ga doen, dan doe ik het ook echt goed. En dan gaan er wat dingen veranderen. Alleen die vrijheid, die heb ik helemaal gehad bij Keistad. En dat is super gaaf. Alleen we zijn een soort van luchtballon. Dat is dan wat ik bedoel te zeggen. We zijn opgestegen als het ware met super veel energie die ballon in. En we zijn verder weggedreven van eigenlijk de rest van de vereniging. En daar zijn we een beetje een eilandje in geworden. Met wat we hebben bereikt is dat echt super leuk. Alleen het is misschien iets te veel nu ook. En ik wil dan eigenlijk nog meer. Dit jaar blijkt dat we inderdaad zo domineren. En zoveel energie hebben in het team en in de staf. En alles kan bij Keistad. Alleen er is niet zo heel veel geld. Zoals wel vaker natuurlijk in het volleybal. Dus die ambitie van mij en de andere stafleden, die past gewoon nu even niet bij de club.
En dat is dan een beslissing die de club neemt of die het bestuur neemt om te zeggen, we gaan dat niet ambiëren of we gaan geen licentieaanvraag doen.
Nee, want naarmate het seizoen vorderde hebben we af en toe wat gesprekken gevoerd. En dan voelde ik dus ook die luchtballon als het ware een beetje af en toe teruggetrokken worden naar de grond. En dat is ook helemaal terecht, want het is helemaal geen verwijt naar iemand. Als het te ver van elkaar verwijderd raakt, is helemaal niet goed voor de vereniging natuurlijk. Dus het is ook helemaal goed dat op een gegeven moment het bestuur ook zei, we willen wel enigszins herkenbaar dames 1. En zit er gewoon nu niet in om ook nog de Eredivisie in te gaan. Nou, dat werd voor mij wel op een gegeven moment een punt dat ik dacht, oké, dus dat gaat hier niet lukken. Dan wil ik heel graag het seizoen heel mooi afmaken. En dan is het misschien ook wel even goed geweest.
Hoe kijken jullie hiernaar? Naar dus het feit dat Kijstad ervoor kiest om niet de Eredivisie in te gaan?
Ja, het is bijzonder jammer natuurlijk. Want het zijn juist de teams die je erbij wil hebben. Ja, gewoon puur sportief. Nou zie ik zelf bij Utrecht ook in een situatie waar we in die stap wel is gemaakt zonder kampioen te worden in de Eredivisie. En dan zie je dat het toch sportief tot hele mooie dingen kan leiden. Maar organisatorisch hebben we die stappen ook nog niet allemaal gemaakt. En zijn ook gewoon nog hiaten. Zeker financieel ook. Het is algemeen bekend dat bij Utrecht ook gewoon nog contributie wordt betaald. Dan speel je de finale van de landskampioenschap en die meiden spelen contributie. Of betalen contributie. Maar ook organisatorisch alles eromheen. Je kunt natuurlijk zeggen van, dat moeten we allemaal voor elkaar hebben voordat we de Eredivisie ingaan. En dat snap ik helemaal. En Utrecht heeft een beetje andersom gedaan. We durven het, we gaan het aan. En dan maar dan moet je dus nu ook die stappen gaan maken om elk jaar beter te worden. En daar is een andere club waar ik actief ben, Sliedrecht, echt heel sterk in. Die zijn vrij klein begonnen en elk jaar gewoon kleine stapjes maken. Elk jaar iets verbeteren. En dan ga je dus, nou, uiteindelijk is het natuurlijk een van de mooiste clubs op dit moment van Nederland. En die hebben het ontzettend goed voor elkaar. En dat is eigenlijk wel waar je naartoe wil. En ik vind het dan lastig om te horen dat het bij Kijstad niet kan. Ik denk dat het ook een oproep naar de bond moet zijn om te kijken hoe we dat soort verenigingen kunnen helpen. Om dat wel voor elkaar te krijgen. Want als je spelers hebt en een staf hebt, ja, dan wil je eigenlijk dat die zich ook kunnen gaan meten met de betere teams.
Hoe kijk jij naar Ruben? Mark noemt het de belang van ook dat heren 1 en dames 1 aansluit bij de vereniging. Dat is bij Sliedrecht misschien een optimale vorm in Nederland. En hoe kijk jij daarnaar?
Ja, ik vind het voor jou persoonlijk, vind ik het, dat is natuurlijk een zure beslissing. En aan de andere kant, vanuit de vereniging misschien ook juist wel een hele dappere beslissing. Ik geloof zelf dat volleybal het verleden heeft laten zien dat er heel veel clubs zijn die stap wel hebben gemaakt, waar het gewoon echt niet goed is gegaan. En nou, daar zou je eigenlijk lering van moeten trekken. En ik geloof ook dat volleybal, het spelletje verenigt ons. Hè, en dat is ook wel het mooie. En het moet dus van onderuit opgebouwd worden. En je hebt die vereniging en topsport nodig. En daar hoort een wederkerigheid in te zitten.
Wat maakt volgens jullie dat het bij Sliedrecht dan bijvoorbeeld wel lukt?
Ja, ik denk dat het ermee te maken heeft dat we kleine stappen hebben gezet in het verleden als vereniging. En we spelen al jaren met ons damesteam Eredivisie. En hebben dat de afgelopen jaren ook echt goed gedaan. En de heren zijn eigenlijk later pas aangesloten. En we hebben die stap hebben pas gezet op het moment dat het ook echt kon. Ik denk dat het nu ongeveer 5-6 jaar geleden is. En dat is altijd wel vanuit het verenigingsbelang. Wat kan je met elkaar dragen als club? En op welke manier hou je het gezond? Ook voor de breedte sport. En wat je uiteindelijk ziet is dat je nu twee teams hebt in die Eredivisie. Die het allebei goed doen. Waar echt wel groei is, ook in professionalisering. Maar waar ook een club achter staat die echt heel erg betrokken is. En waar tribunes vol zitten. En dat is iets. Daar ben ik best wel trots op als Sliedrecht sporter zijnde.
Ja, snap ik. Ja. Ja, mooi om daar te komen hoor. Leuk. Ja.
Wat denk jij?
Ja. Wat vergeten wordt is dat bijvoorbeeld dames van Sliedrecht, die waren de eerste enige die in de Eredivisie zaten bij Sliedrecht. Maar die hebben echt niet altijd bovenin meegedaan. Die hebben ook gewoon op een gegeven moment bijna op degradatie gestaan, gehandhaafd. En met kleine stappen werden ze steeds beter. Werd alles qua organisatie beter, financiën beter. En toen is het dominerende factor geworden. En als je een ander voorbeeld, er wordt altijd gekeken van hoe kunnen we dingen verbeteren. Het kwam wel door corona, maar we zaten problemen met krachttraining. Nou, is een oplossing verzonnen. We hebben dus een stuk van de materiaalruimte. Is dus nu ons krachthonk. Dus we hebben alles gewoon in huis. En dat betekent dat heren 1, dames 1, maar ook de wat lagere teams, die kunnen gewoon krachttraining doen in de sporthal. Ja,
dat soort stappen zijn
die stappen. Als je elk jaar iets daarvan maakt, dan ben je organisatie aan het verbeteren. En dat gebeurt echt continu bij Sliedrecht. En dat zorgt ervoor dat ze zo'n belangrijke factor zijn op dit moment.
Ja, en wat ook wel belangrijk is om toe te voegen, want jij zei net, wij hebben het gevoel gehad dat we als team steeds iets verder afdreven van de vereniging. Hè?
Ja.
En als ik nou naar de afgelopen jaren terugkijk, eigenlijk die verbinding tussen de eerste teams en de vereniging, dat is ook wel een hele belangrijke factor van succes. En dat schuurt altijd een beetje, want aan de ene kant wil je niet dat de spelers van Heren of Dames 1 op vrijdagavond die bardies nog draaien.
Doen maar, ze wel bij ons dus.
Ja. Heel goed. Of nou ja, eigenlijk niet goed.
Ligt eraan wie je kijkt. Ja.
Maar aan de andere kant een stuk zichtbaarheid, betrokkenheid op elkaar, ook vanuit die eerste teams. Ja, dat maakt wel dat je met elkaar gewoon een toffe vereniging kan zijn. Ja. En dat hebben we... wel nodig.
Dat is inderdaad telkens die belangenverstrengeling eigenlijk van wat gaat voor of wat gaat niet voor. Die bardienst op vrijdagavond, dat ze om 12:30 de kantine dicht doen, weet je wel. Ja, er was dit jaar nog, een paar maanden geleden, kwam een wij trainen op dinsdag tot 9:15. En om 9:15 start de training van een herenteam. En dan komt een speler op ja, eigen initiatief komt even naar me toe en zegt van, kunnen jullie niet tot 9:00 gaan trainen in plaats van 9:15? Want het is voor ons wel heel laat. Ja, dat soort dingen gebeuren af en toe. Denk ik ook van, ja, ligt misschien ook aan ons dat wij dus gewoon weinig duidelijk hebben gemaakt wat het inhoudt om te doen wat we nu aan het doen zijn. En aan de top van de topdivisie, wat daarvoor nodig is. Wat die mensen uit Heren 3 hebben geen idee.
Mm-hmm.
Nou ja, dat is niet erg. Geen verwijt. Alleen dat zo'n vraag gesteld wordt, zegt ook wel iets een beetje over het amateurisme, vind ik. Wat er nog af en toe is. Nou ja, dat is aan ons of aan degene die het nu gaat doen, om daar ook weer een stapje in te maken en zo weer een stapje vooruit richting de top van de superdivisie te maken.
Maar misschien samenvattend kan je bij Sliedrecht aan de slag.
Lijkt me wel een hele mooie
voor elkaar stapjes maken, kan je het weer verder brengen en kunnen we weer stapjes zetten. Oké, laatste vraag over dit onderwerp, want we zitten bijna aan de tijd. Volgend jaar superdivisie erbij. Wat vinden jullie daarvan? Kort, alleen dat even.
Kort. Ik ben er heel blij mee, want ik ben ook trainer van de Heren van Utrecht. En het lijkt erop dat wij Superdivisie...
Die zitten
nu in topdivisie, staan tweede. Dus het lijkt er heel erg op dat we Superdivisie gaan spelen. En dat betekent dat je meer wedstrijden op hoger niveau krijgt.
Ja, want de beste 5 teams van de topdivisie A en B komen samen en vormen de Superdivisie.
Dus er worden top 10 teams die daaronder zitten. Mijn zorg is wel voor de teams die het net niet halen. Of die overeind blijven, of die niet dan leeggetrokken worden. Hun spelers allemaal naar teams gaan die wel die Superdivisie halen. Of we daardoor niet flink aantal teams gaan verliezen daardoor.
Ruben, wat denk jij?
Ja, ik denk een mooie stap voor die top 5. En als ik nu wel eens van de jongens van Sliedrecht Sport Heren 2 spreek, die zeggen ook wel eens van die potjes van nummer 7 tegen 12, ja, die zijn eigenlijk niet spannend. Dus die krijgen gewoon meer leuke wedstrijden en dat is mooi, denk ik, voor die team, dat soort teams.
Jasper, wat denk jij? Want Keijstad gaat voor de duidelijkheid wel naar de Superdivisie.
Zeker, ja. Nou, ik hoop dat ze het daar heel goed gaan doen. En het leuke is, denk ik, dat we dan ook weer hele andere teams gaan tegenkomen. We zitten nu al 3 jaar dat ik in de topdivisie speel. Telkens een beetje tegen dezelfde teams, dezelfde kant. En nu gaan we weer eens een keer kijken hoe is het in het noorden en het oosten eigenlijk georganiseerd. Welke teams spelen daar? Dat is denk ik heel leuk, ja.
Ik denk dat er een andere naam moet komen. Ik zag een hele goede suggestie voor super topdivisie. Want superdivisie, dat als je ze zo vergelijkt, eredivisie, superdivisie, topdivisie, dat is niet heel duidelijk wat nou het hoogste niveau van Nederland is, tweede en het derde. Ja. Zeker voor het buitenland niet. Want de superdivisie wordt heel vaak in het buitenland gebruikt voor Superliga. Of in Turkije heet het ook Superliga nog wat. Dat lijkt het hoogste. En eredivisie is in Nederland misschien wel duidelijk. Maar die naam...
Nou, ik denk dat heel veel superdivisie teams dat echt wel prima vinden dan.
Super topdivisie wel
goed. Nee, de superdivisie, ja. Als dat vergeleken wordt met de top in het buitenland. Ja, precies. In het buitenland. Dan kunnen ze
ja,
wel...
precies. Daar is gelobbyd vanuit die teams. Ja. Oké, tot zover Mark, Ruben en Jasper. Ik vond het leuk dat jullie erbij waren. Dank jullie wel. Maar jullie blijven zitten. Want we gaan nog een voorbeschouwing van de bekerfinale doen. En die zie je als kijker. Vind je die op 30 maart online. 3 dagen voor de bekerfinale van... De Nationale Beker, die plaatsvindt in Maaspoort in Den Bosch op 1 april. Tussen Active Living Orion en Numidia Feest Limax bij de mannen en Jobs Feest in Zwolle en Apollo 8 bij de dames. De kijk van onze gasten op die wedstrijden hoor en zie je dus op maandag. Voor nu, bedankt dat je tijd hebt gemaakt voor volleybal. Over 2 weken zijn we er weer. Dan bespreken we de resultaten in de kwartfinales van de Eredivisie Mannen. En kijken we vooruit op de kwartfinales van de dames. Misschien niet met mij aan de desk, maar met Djoeke Kramer. Jullie kennen haar al van de loting van de Nationale Beker. Want als het in de kwartfinales namelijk aankomt op een derde wedstrijd, dan kan ik niet bij de opname zijn. Want dan spelen we op 7 april gewoon op zondag. Maar daarvoor heb ik genoeg vertrouwen in Djoeke en het team. Bedankt voor het kijken en luisteren. Blijf ballen en tot de volgende of de keer daarna. Tot dan!